de middag, mensen. Bedankt Wilco voor de warme woorden van welkom. Ik voel mezelf ook altijd vereerd en welkom als ik hier weer ben. Het is nu, ben ik te verstaan?
Ja.
Yes, oké. Ik was net aan het zeggen dat ik wilde bedanken voor de warme woorden van welkom. Ik vind het altijd weer heel fijn om hier te zijn. Het is nog niet zo lang geleden, de doopdienst. Ik vraag me af of de dopelingen al een beetje opgedroogd zijn. Mooi om weer hier te zijn en vanmiddag ook samen het woord van God te horen. Eigenlijk is deze preek een derde en laatste preek in een serie van drie. Ik had nooit verteld dat ik een serie aan het doen was, maar het is wel zo. Dat vertel ik op het eind. De eerste keer ging het over sterven om te leven. Toen hebben we het gehad over Jezus is gekruisigd en wij zijn met hem gekruisigd. Voor de kinderen, ik had toen een kastanje meegenomen, misschien weten jullie dat nog. Toen hebben we erover nagedacht wat het betekent om dat stervende leven te leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Om met Jezus op het kruis te blijven. Dat is niet alleen een theoretische waarheid, maar dat is eigenlijk een praktische oefening voor ons hele leven hier met God. En de laatste keer was bij de doopdienst, toen hebben we het gehad over met Christus opgestaan. Toen hebben we vooral gekeken wat het betekent, wat beeldt de doop nu eigenlijk uit. Niet alleen dat sterven in het watergraf, maar ook dat opstaan in een nieuw leven. En eigenlijk wil ik over dat punt nu verder gaan. En het thema is dan ook met Christus opgestaan. Of anders ook wel gezegd, het opstandingsleven. Het gekruisigde leven, het stervende leven en vandaag het opstandingsleven. En ik wil eigenlijk drie elementen met jullie bekijken. We kijken naar het opstandingsgeheim, Christus die in ons leeft. Maar dan moeten we ook naar het opstandingsleven. Wat betekent dat nu voor de praktijk van ons leven? Hoe ziet ons leven er dan uit als we met Christus zijn opgestaan? En dan wil ik afsluiten met een opstandingsvoorbeeld uit de Bijbel. Iemand die duidelijk door God is veranderd door de kracht van de opstanding. Nou, we gaan samen lezen uit de Bijbel, Colossense hoofdstuk 3 en Romeinen hoofdstuk 6. We beginnen in Colossense 3, vers 1 tot 10. Colossense hoofdstuk 3, vers 1 tot 10. En ik zeg alvast tegen de kinderen, ik zie heel wat kinderen zitten. Fijn dat jullie er trouwens ook weer zijn. Ik ga nu een beetje een moeilijke verse uit de Bijbel lezen. Maar straks, aan het begin van de preek, ga ik het proberen met een voorbeeld weer een beetje duidelijk te maken. Met een plaatje die straks op het scherm komt. Colossense 3 vers 1 tot 10 en dan Romeinen 6 vers 1 tot 5. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoederij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En nu in kenvers vers 10. En de nieuwe mens aangetrokken hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. We gaan naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen 6 vers 1. Het woord van God komt daar als volgt. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Tot zover het gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 6. De microfoon. Ja. Oké. Goedemiddag. Dat klinkt beter. Oké. Zal ik helemaal opnieuw beginnen? Of hebt u gewoon mee kunnen lezen? Mooi. Nou, dan gaan we verder bij waar ik gebleven was. Hey, we beginnen met het opstandingsgeheim. De microfoon is een beetje... Nou, hopelijk ben ik zo goed te verstaan. Het opstandingsgeheim. Vorige keer dus het plaatje van de kastanje. Vandaag wil ik beginnen met een ander voorbeeld. Vroeger werkte ik bij een fruitteler, jongens en meiden. En die fruitteler die teelde allerlei appel- en perenrassen. En soms, ik deed dat zelf niet, maar hij deed dat dan, zei hij, ik heb een heel goed ras, een hele mooie appelsoort bijvoorbeeld, maar die staat op een slechte onderstam. Er komt wel een hele mooie vrucht aan, maar... De onderstam waar die op groeit is niet zo sterk. Daar komen snel ziektes in. En weet je wat een fruitteler dan kon doen? Die ging dan enten. Dat betekent, hij ging zijn best doen om een stukje van zo'n takje, zo'n loodje, je ziet het daar, dat sneed hij dan af van de boom en die ging hij enten in een andere stam. Dan pakte hij een beetje een dikke tak. Dan maakte hij zo'n kerf in, zie je dat, die streep. Zo'n hele diepe kerf, als het kan, zo diep mogelijk. En dan zet hij daar dat takje van de vorige afbeelding, die zette hij daarin. En die had hij dan een beetje open gesneden. Met aan de zijkant, daar zie je dan helemaal dat witte, hè? Zie je dat daar zo? Dankjewel. Gaan we met deze verder? Mooi, dat scheelt een hoop. Dan doe ik deze even weg. Kijk. Dat takje daar, en die enten die dan erin. Hoe ging dat dan? Dan sneed hij die ondertak open en dan werden die jonge loodjes daarin gedrukt. En je ziet, als je goed kijkt, dat niet alleen die ondertak is opengesneden, maar ook die loodjes, die hebben zo'n wit kantje. En die drukten ze dan zo diep mogelijk erin, zodat het, zo zeiden ze dat dan, het leven raakte. Het leven van de onderstam verbonden werd met het leven van het loodje. En dan werd dat een beetje vastgetaped. Je ziet daar rechts op het plaatje van die witte tape. Zodat het goed vast bleef zitten en beschermd was tegen dingen die het ziek konden maken of konden verstoren. En dan uiteindelijk werd er nog een beetje, een soortje was opgedaan om het te beschermen. En dan kon dat nieuwe takje, dat loodje, gaan groeien in die oude stam. En na 2-3 weken, heb ik mij laten vertellen, ik heb het nog even opgezocht, kun je niet meer spreken van 2, maar van 1. Eigenlijk zijn die 2 samengegroeid. En dat is precies wat Paulus zegt in Romeinen 6 vers 5. Lees met me mee. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Weet je, voor dat woordje één plant geworden zijn, weet je wat daar letterlijk staat? Daar staat letterlijk samengegroeid. De onderstam is de Heer Jezus Christus, een gezonde onderstam die zijn kracht als het ware aan dat loodje geeft. En dat loodje, dat is weggesneden uit een zieke onderstam. En die stam is de stam van Adam. Die is afgesneden. Vorige keer hebben we gezien, die is gekruisigd. Hier gebruikt Paulus een andere metafoor. Hij zegt, die is losgesneden en geplant op een nieuwe stam. Dat is eigenlijk ook wat Jezus zegt in Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Dit is het opstandingsgeheim, lieve mensen, lieve broeders en zusters. Ik denk dat ik vanmiddag een hele bemoedigende boodschap heb. Een hele eenvoudige boodschap, heel bemoedigend voor mensen die zo weinig verandering in hun leven zien. Voor mensen die moedeloos soms erover zijn. Misschien ook voor mensen die vastzitten in zondige processen. Misschien voor mensen met schuld en schaamte. Voor mensen die lijden. Weet je wat de bemoedigende boodschap van vanmiddag is? Je bent niet meer alleen. Je bent niet alleen uitgesneden uit Adam. Prijs God voor de kracht van het kruis. Waardoor we gestorven zijn aan onze oude mens. Maar we zijn ook... Dat is de andere kant van die geweldige eenwording met de Heer Jezus. We zijn ook verbonden met Christus. Je kan het ook zeggen, de kracht van Jezus Christus, de onderstam, is verbonden aan mijn wiebelige loodje, waardoor ik met hem samen gegroeid ben en uiteindelijk kan vrucht dragen. Hoor je dat? Ik verkondig je vanmiddag... Als jij de Heer Jezus Christus toebehoort, zij je vertrouwen op hem gesteld hebt, als je je zonde hebt beleden, ik verkondig je vanmiddag, al is je geloof als een mosterdzaadje, je bent verbonden aan een krachtbron in de hemel. Dat is veel te algemeen gezegd. Je bent verbonden aan de Heer Jezus Christus. Zijn opstandingskracht is werkzaam in jou. Hoort u dat? Dit is wereldschokkend. Een sterfelijk mens, een zondig mens, ook na je wedergeboorte, heb je nog steeds ook last van die inwonende, zondigende processen, kom ik zo nog op, maar dat is niet de enige werkelijkheid over jou. De Bijbel zegt, je hebt vlees, maar je bent een nieuwe mens. Je hebt nog last van oude patronen. Je hebt jarenlang aan die stam van Adam gezeten. Er zitten nog bepaalde verstoringen in jou. Zondige processen die we niet goed praten. Maar dat is niet de bepalende waarheid over jou. Je hebt vlees. Je bent geen vlees. Je hebt vlees. Maar je bent in Christus een nieuwe schepping. Dat is je diepste identiteit. En vanmiddag licht ik daaruit, of Paulus licht in Romeinen 6 en Colossense 3. En ook op andere plekken, ook in Colossense 2. Daar had ik het in de doopdienst over. Zegt hij, je bent met hem opgestaan. Je bent uit dat graf gekomen en dat betekent, je bent aan hem verbonden. Sterven, in sommige kringen is daar heel veel aandacht voor, het stervende leven. Nou, dat is ook een geweldig, prachtige, diepe, confronterende boodschap. Daar hebben we toen over nagedacht. Op het kruis met Jezus blijven. Sterven aan jezelf, sterven aan je gelijk, sterven aan ik. Maar dat is de ene kant. De andere kant is... Je bent ook levend gemaakt met de Heer Jezus. Misschien heb je ooit gehoord van Francis Chien. Er zijn verschillende boeken van hem ook wel in het Nederlands vertaald. Kerkplanter. Hij zegt in een boek over het huwelijk, het is een heel andere context, maar in een boek over het huwelijk, wat mijn vrouw en ik laatst samen lazen, daar zegt hij, weet je wat het verschil is tussen een christen en een niet-christen? Hij zei, dat is hetzelfde verschil als tussen mijn overleden opa en mij. Hij zegt, stel dat mijn overleden opa en ik een hardloopwedstrijd gaan doen. Wie gaat er dan winnen? Hij zegt, ik, want mijn opa is dood, hij rent niet. En ik, zegt hij, ik leef. Ik ben nog in leven, ik kom vooruit. Ik ben sneller dan mijn overleden opa. Hij zegt, dat is het verschil tussen een christen en een niet-christen. Een niet-christen zit in de dode onderstam en dat brengt geen leven voort. Eigenlijk alleen de dood. En het leidt ook tot de eeuwige dood. Maar als je daaruit bent weggesneden, zoals die loodjes, en je bent geplant in de onderstam Christus, dan ben je, zegt de Bijbel, tot leven gekomen. Je bent opgewekt. Nou, dat is nogal een verschil tussen dood en leven. Misschien zeg je, ik sta midden in het leven. Ik zit ook als een realist in de samenkomst vanmiddag. Ik heb nog met allerlei moeilijke dingen in het leven te dealen. In mijn gezin, op mijn werk, maar ook met innerlijke processen waar de zonde soms echt de kop op steekt. Ik voer een gevecht, misschien wel tegen een verslaving. En dan hoor ik vanmiddag zo'n soort massieve waarheid van jij bent met Christus opgestaan. Kan je dat misschien eens met wat meer teksten onderbouwen? Ik heb vanmiddag een thema preek, ik heb niet één Bijbel gedeeld, maar ik wil je nog wel een aantal teksten noemen die dat punt van hier, van Romeinen 6 en dat punt van Johannes 15 onderstrepen. Hier heb je één, Colossense 3 vers 1. Daar zegt Paulus, daar zegt het woord van God, als u met Christus opgewekt bent, met Christus tot leven gekomen bent. Een andere tekst, die ook heel mooi over de eenheid met de Heer Jezus spreekt, is 1 Korinthe 6. Daar zegt Paulus, wie zich met de Heere verenigt, is één geest met hem. Een hele mooie tekst uit Efeze 1. Daar zegt Paulus, ik bid dat u zult beseffen. Klaarblijkelijk moest Paulus daarvoor bidden trouwens, voor de Efeziërs, dat ze deze waarheid zouden beseffen. Misschien moeten wij hier ook voor bidden, terwijl je nu luistert. Heere, toon mij deze verborgen en geopenbaarde werkelijkheid. Paulus zegt, ik bid dat jullie zullen beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen. De kracht die Jezus liet opstaan, dat noemen we de opstandingskracht, is volgens het eerste deel van het vers werkzaam in ons die geloven. Romeinen 8, want de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood. En dan nog een tekst, ik denk minder bekend, maar heel diep. Paulus zegt, daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking, zijn kracht, die met kracht in mij werkzaam is. Colossense 1 vers 29. Zie je dat? Al die teksten, die spreken over de kracht van Christus in ons. Wat is het geheim? Ik vat het voor je samen, maar gewoon heel direct. Als je bij Jezus Christus hoort, dit is de bemoediging. Je bent aangesloten op de kerncentrale van het leven van Christus. Dat is een geweldige schat. In het boekje van Dane Ortlund, het boekje Dieper, spreekt hij over deze in een hoofdstukje over hierover en zegt hij, je bent als christen verboven natuurlijk. Er is een bovennatuurlijke kracht in jou werkzaam. Als je hier een beetje als realist zit en een beetje sceptisch bent, zegt ja, maar wacht even, houd eens een beetje dichter bij het leven, daar komen we zo. Maar vraag mij niet iets af te doen van de opstandingskracht van Christus. Dat ons leven soms weer barstig is, daar komen we zo, oké, maar laten we niet iets afdoen van de waarheid van Gods woord, die groots spreekt over het feit dat wij met Christus één geworden zijn. En die opstandingskracht in ons, die maakt het christenleven tot een levende werkelijkheid. Ze geven je een glimpje van de hemel. De geest in ons geeft leven. Hij verandert geloofsleer in geloofskracht. Pastoraal betekent het ook dat je niet alleen bent. Ik denk dat soms. Op een beetje slechte dag kan ik, als het een beetje tegen zit en er veel strijd is, dan kan ik soms zo ervaren dat God in de hemel zit en allerlei dingen van mij vraagt, hier op aarde. En ik ga dan een beetje met mijn hoofd naar beneden over de aarde en denk, ja, in de hemel zingen ze en is het volmaakt. En vanuit de hemel krijg ik opdracht om hier op aarde dingen te doen. Ik voel me daar eenzaam in. Maar het feit dat de Bijbel zegt dat Christus in jou woont, dat je één plant met hem geworden bent, dat betekent dat je niet alleen bent. Hij is bij je. Dit is de vervulling van Matteüs 28, vers 20. En zie, ik ben met u alle dagen. Jezus zegt straks, als mijn geest wordt uitgestort, dan komt mijn opstandingskracht in jou. Johannes 14, vers 20 zegt, dan zal ik in jullie zijn en jullie in mij. Wat nou alleen? Je hebt een metgezel die in jou woont en jou bekrachtigt. Diezelfde Ortlund zegt, het zijn woorden, ik geef ze maar door. Een christen die dit ontdekt, is hetzelfde als iemand die bezig was om in eigen kracht een auto voor te duwen, maar dan ontdekt dat er een werkende BMW-motor in zit. Je leven in eigen kracht leven. God zit in de hemel, ik op de aarde, ik doe mijn best met andere christenen samen. Ik strijd, maar de kracht moet ik als het ware uit mijn eigen vaatje tappen. En dat is soms leeg en daardoor dreig ik op te geven. Gooi ik soms de handdoek, de christelijke handdoek in de ring, ben ik misschien wel een beetje cynisch geworden. Helemaal als het dan gaat over zo'n boodschap van groei en verandering en vrucht. Dan voel ik eigenlijk al die boodschap op mijn nek landen van, ik moet vruchten gaan persen. Nee, dat is niet een beetje fout, dat is helemaal fout. En het is bevrijdend dat het fout is. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, je bent verbonden aan een krachtbron. Christus woont in jou. Je bent met hem opgestaan. Zijn geest woont in jou. Zijn opstandingskracht is werkzaam in jou. Dat is die BMW-motor, even eerbiedig gezegd. Ik hoop dat je vanuit de schrift overtuigd bent. Je hoeft mij niet te geloven, maar die teksten hier uit de Bijbel. Trouwens, het is ook niet waar omdat jij het zo hard gelooft. Je kunt er beter voor danken en zeggen, Heere God, help mij dit geheim, dit wonder uit te pakken. En iets te zien, iets te proeven van de kracht van Christus in mij. Snel verder, tot welk leven leidt dit dan? Misschien zeg je, dan is waarschijnlijk nu het verhaal dat degene die dit ontdekt, dat hij met Christus is opgestaan, binnen no time verandert in een christen met een 10. Een christen die moreel gezien het perfecte leven leidt. Nou, dit is de vraag. Welke vruchten maakt het opstandingsleven zichtbaar? Paulus zegt als eerste, Colossense 3 vers 10, zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u gemaakt heeft. In Efeze 4 zegt hij in eenzelfde soort context, het beeld van God, daarna wordt je veranderd in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Waarmee, met welk doel schiep God ons? We kennen allemaal die bekende tekst. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Mensen die op God lijken. God wordt geëerd als zijn menselijke schepselen iets van zijn karakter, iets van zijn wezen vertonen. Niet ten volle, God is God en wij worden nooit God. We zijn geen God en we worden het niet, ook niet door de wedergeboorte. Straks ook niet door de opstanding van de doden. Er is tot in alle eeuwigheid een verschil tussen God en mens. God is de eeuwige, transcendente, ongeschapene. En al het andere is geschapen. Ook christenen. Maar God schiep ons, en dat is het verschil tussen jou en een krokodil, en tussen mij en een dolfijn. God schiep dolfijnen en krokodillen en elk dier prachtig, maar de mens schiep hij specifiek naar zijn beeld. Met de bedoeling dat jij en ik iets zouden weerspiegelen van zijn karakter. Nou, dat is in de zondeval natuurlijk stevig beschadigd. Dat heeft een lelijke, diepe, zondige deuk gekregen. Maar wat gebeurt er nu als wij opnieuw geboren worden, als die kracht van Christus in ons komt? dan gaat God geen ander plan met ons uitvoeren. Hij houdt zich bij zijn oorspronkelijke plan. En dat is mensen veranderen naar zijn beeld. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is een proces. Want die lood, die is weliswaar afgesneden uit Adam, maar die heeft natuurlijk ook nog wel ziektekiemen in zich. Die heeft jarenlang op die zieke onderstam gestaan. En die moet nog steeds heel goed verzorgd worden door de wijngaardenier. Gesnoeid en af en toe bespoten. Nou, dat is het geestelijk onderhoud wat een wedergeboren christen samen met zijn broeders en zusters in de gemeente nodig heeft. Reiniging, snoeien. Dus we zijn er niet gelijk. Het is een proces. Maar, let op, en dat vond ik zo mooi bij die fruitteler vroeger. Als je zeg maar, een L-star-loodje nam, met L-star-knopjes, en dat zette je op een onderstam van een ander ras. Als het dan gegroeid was en één plant geworden was, samengegroeid, welke vruchten kwamen eraan? L-star. Want dat was eigenlijk de kern die in die lood zat. Als God ons op Christus aansluit, welke vruchten komen er openbaar? De vruchten die God in onze oorspronkelijke bestemming had gelegd, lijken op het beeld van God. Een proces vanwege oude ziektes en soms ook nog verstoorde groeiprocessen. Dan is er discipelschap en intensief discipelschap nodig. Maar er komt wel degelijk verandering. Er komt wel degelijk verandering. Geestelijke groei is een organisch proces van binnenuit. En het is ook een geleidelijk proces. Dat is best wel bemoedigend. Want als die fruitteler dat loodje erin zet, hangt er niet de volgende dag 5 kilo rode elster aan. Dat zou je niet geloven. Het is een proces van groeien, van knop naar bloesem, naar kleine vruchtjes, dunne, uiteindelijk grote vruchten die rijp zijn om te oogsten. Zo ook bij ons. Het is een proces. Het is eigenlijk net als met een kind. Soms kan je in april afvragen van je kind van 8 jaar, is die nou wel de achterliggende 2-3 weken gegroeid? Is die nou wat groter geworden ten opzichte van maart? Dat is soms moeilijk te zeggen, zeker als je hem elke dag ziet, hè? Maar weet je wat je eens moet doen? Je moet eens volgend jaar april kijken. Probeer hem maar zijn oude zomerjas aan te trekken. Dat gaat niet meer. Je ziet hem niet groeien, maar na een tijd is er wel bewijs geleverd dat hij is gegroeid. Is een christen een champignon of een eik? Een champignon die groeit in een nacht. Dat is een schimmel, hè? Die groeit in een nacht. Volgende morgen dan heb je champignon staan op een stukje hout. Een nacht. Misschien 2 nachten, 3 nachten. Een eik, voordat je een stevige eik hebt waar je mooie vloerdelen van kan maken, is 40 jaar. Maar de waarde van een eik is ook wel behoorlijk wat hoger dan van een champignon. God gaat voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Wat ik wil zeggen is, er komt wel degelijk kwalitatieve verandering, maar in een proces. En het doel is meer en meer het karakter van God gaan vertonen. Dat is nog wat anders dan wat wij soms denken. Dat groei allerlei spectaculaire openbaringen met zich meebrengt. Of allerlei diepe ervaringen. Of allerlei spontane veranderingen in je gezin of in je huwelijk of op je werk. Nu ik een christen ben, ploep, problemen voorbij. Dat hoor je soms natuurlijk wel gezegd worden over het christenleven. En dat kan je enorm frustreren. Maar nergens zegt de Bijbel dat als je christen wordt, al je problemen voorbij zijn. Er staat zelfs niet dat het God doel is om jouw problemen hier en nu op te lossen. Weet je wat God doel is? Jou te veranderen naar het beeld van Christus, het karakter van God in jou te slijpen. En soms kunnen moeilijke omstandigheden daar beter aan bijdragen dan voorspoedige omstandigheden. In mijn leven in ieder geval wel. Het opstandingsleven. Mag ik eens aan je vragen? Ben je levend geworden met de Heer Jezus? Ik vraag nu niet of je dat voelt. Dat vraag je ook niet aan een lood, hè? Van, voel je nu dat je op die onderstam zit? Voel je een beetje Elstar? De vraag is of het zo is. Ik wil aan jou vragen, ben je levend gemaakt met de Heer Jezus? Heb je je vertrouwen op hem gesteld? Heb je een blik op het kruis gericht? Heb je met dat laatste lied voor de preek net gezien wat hij lijdend deed voor jou en daarna zegevierend opstond? Halleluja, dat hij dat gedaan heeft. En heb je daar jezelf aan toevertrouwd? Ben je op Jezus gaan rusten als het fundament van je leven? Rust je zo op hem? Dan is de boodschap van vanmiddag, je bent niet alleen vergeven. Je bent niet alleen gestorven en stervende, maar je bent ook opgestaan en ontluikend. Er vindt zich een veranderingsproces in je leven plaats. En misschien zeg je, dat zie ik ook wel. Sommige veranderingen komen natuurlijk wel schokkend, hè? Zeker aan het begin van je bekering, als je je bijvoorbeeld moet bekeren van bepaalde zondepatronen en de kracht van Gods geest je daarbij helpt en je, als het ware, oude patronen in rap tempo overwint, prijs God daarvoor. Maar ook dieper liggende patronen, bijvoorbeeld patronen van egoïsme, van roddel. Van jaloezie. Van wantrouwen richting je man of vrouw in je huwelijk. Die kunnen soms heel diep zitten. Zijn bij je wedergeboorte ook niet gelijk weg. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen, en toch zie ik ook door de jaren heen, door de gestage druppel van Gods geest, daar verandering in. Het is niet meer zoals een aantal jaar geleden. Er is weer meer muziek in onze relatie gekomen. Ik zie het als moeder dat ik ben gegroeid in geduld naar mijn kinderen. Soms schiet ik nog uit mijn slof. Maar als ik jaren terugkijk, ik zie wel iets van verandering. Lieve broeder, lieve zuster, dat is het werk van Gods geest in jou. Wees bemoedigd. Dat is het bewijs dat de kracht van Christus in jou werkzaam is. Misschien moet je het eens aan je man of vrouw vragen vanavond op de bank. Waarin zie je nu dat ik in de achterliggende jaren ben veranderd? En misschien ook een spannende vraag. Op welke terreinen zou ik nog meer kunnen veranderen? Waar zou de geest van God nog meer verandering en vernieuwing kunnen brengen? Nou, dat betekent niet dat je dan gelijk je mouwen moet opstropen van, hé, kom op, we gaan ervoor. Maar dat begint eigenlijk met gevouwen handen. Heer, laat uw kracht in mij dit bewerken. Help mij om het willen en het werken van u te ontvangen. En dan moet je ook aan de slag, hè? Als Gods geest dan iets aanwijst, dan moet je ook actie ondernemen. Je moet God niet vragen te doen wat God vraagt van jou te doen. Maar je moet God wel vragen te doen wat hij belooft te doen. Deze opstandingskracht. Sorry. Als je nog sliep, ben je nu wakker. Deze opstandingskracht maakt levensechte zondaren niet tot zondeloze mensen. Maar het maakt ze wel tot levensechte christenen. Echte christenen. Ik las in een boek van C.S. Lewis. Hij zegt, er zijn eigenlijk drie soorten mensen. Hier heb je ze. Drie soorten mensen, drie plaatjes, jongens en meiden. Hij zegt, de eerste groep, dat zijn mensen die puur voor zichzelf leven en in alles wat ze doen hun eigen belang dienen. De tweede groep, dat zijn mensen die erkennen dat God iets van hen vraagt en dat ze hem dienen te gehoorzamen. Dat wat ze van hun ouders leerden, dat wat ze van de Bijbel weten. Zij erkennen dat er een morele eis is. De eerste groep ontkent dat. Ieder mens weet dat God bestaat en ieder mens heeft een geweten. Maar de eerste groep die ontkent dat grof en die duwt dat weg. En die leeft het tegenovergestelde. De tweede groep erkent het dat die eis er is, maar zij voelen zich met tegenzin gedwongen om naar die eis van God te leven. Ze doen het met grote tegenzin. Het is puur en alleen omdat het extern wordt opgelegd. Je gaat naar de kerk, je leeft misschien nog enigszins fatsoenlijk, omdat je gewoon weet dat het zo hoort. Je geweten zegt dat je het zo moet doen. Maar je ervaart geen innerlijke vreugde om het te doen. De eerste groep gooit alle regels overboord. De tweede groep gehoorzaamt de regels met frisse tegenzin. Ze moeten wel. Volgens Lewis kun je die tweede groep vergelijken met belastingbetalers. Je doet het met grote tegenzin. Ja, zeg maar niet dat je het met plezier doet, belasting betalen. Je doet het met frisse tegenzin. Hij zegt, dat zijn eigenlijk christenen die kan je vergelijken met een belastingbetaler. Maar zegt hij, dan is er ook nog een derde groep. En dat voeg ik eraan toe, dat zijn de mensen. Geen zondeloze mensen. Geen perfecte heiligen, dat is voor later. Maar dat zijn wel de mensen die delen in de opstandingskracht van Christus. En het geheim is, zij willen ook heel graag de Heer gehoorzamen. En dat is iets wat niet op jouw natuurlijke akker groeit. Misschien ben jij het als christen heel normaal gaan vinden, maar dat jij op de bodem van je hart een diepe overtuiging hebt, ik wil God dienen, ik wil hem gehoorzamen, ik wil zijn wil doen, ik wil de Heer Jezus volgen. En je bent misschien teleurgesteld over het feit dat je soms mislukt. Maar het feit dat er in jou een verlangen is gewerkt om dit te doen, dat is geweldig. Dat betekent dat je hoort bij die derde groep. Die doen niet plomp verloren wat God zegt, omdat het moet. Maar die zijn door de geest van God, hun hart is veranderd. Ze hebben een zacht hart gekregen en ze verheugen zich in God. Namaakchristenen, dit is even confronterend wat ik nu zeg. Namaakchristenen zijn eigenlijk categorie 1, maar ze verplichten zich te leven in categorie 2. Voor de vorm, voor de wereld en voor wat de mensen ervan zeggen. Maar echte christenen, opstandingschristenen, zijn categorie 3. Ze voelen zich soms categorie 2. En daarover beklagen ze zichzelf. Maar ze zijn vanwege hun eenheid met Christus categorie 3. Deze waarheid verkondigt jou. Als je Christus hebt aanvaard als redder, ben je aangesloten op de krachtbron. Christus, die uit de doden is opgewekt, woont met zijn opstandingskracht in jou. Corrie ten Boom vergeleek het met een handschoen. Ze zegt, jij bent die flubberige handschoen. Ik heb hem niet meegenomen, maar dat had ik kunnen doen. Hij zegt, jij hebt in jezelf geen kracht. Maar als de opstandingskracht van Christus in je handschoen komt, dan kan God door jou heen doen wat hij wilt. Echte verandering. Organisch, van binnenuit, geleidelijk, maar wel degelijk echte verandering naar het beeld van God. Dit is niet normaal, mensen. Dit is de zegen van de uitverkorenen. God heeft je bestemd om zijn beeld gelijkvormig te zijn. En hij stopt ontzettend veel kracht, ontzettend veel moeite en energie in jou. Hij besteedt als een pottenbakker ontzettend veel liefde en tijd aan jou om jou te vormen naar zijn beeld met de kracht van Jezus Christus. Ik eindig met een opstandingsvoorbeeld. Dichter bij het leven kan het niet. Wie is deze man? Dit is Jacob. Jacob de bedrieger. Zie je hem? Hij leefde onder het oude verbond. Dat moet ik wel gezegd hebben. Maar Jacob was een echte zondaar. Op een zondige stam. En dat bleek. Jacob leefde voor zichzelf. Hij probeerde zijn hele leven te controleren. Hij manipuleerde. Hij probeerde zichzelf te redden. Het was iemand die met slimheid en sluwheid alles naar zijn hand probeerde te zetten. En hij noemde dat de zegen van God. Zijn naam, dat weten we, betekent bedrieger en hiellichter. Als er iemand moest leren om te sterven aan zichzelf, was het Jacob. Daar was heel wat voor nodig. Hij bedroog zijn vader. Maar God stond toe dat hij zelf bedrogen werd door zijn oom. Er kwam een ruzie in zijn gezin. Strijd onder zijn vier vrouwen. Het is ook niet aan te raden om vier vrouwen te hebben, by the way. Doodsbenauwd voor zijn broer. Zie je, laatst hebben we dat verhaal nog gelezen. Dan Genesis 33, dan gaat hij naar Esau. En dan zit hij in de piepzak. Dan zie je die sterke persoonlijkheid die eigenlijk geen controle meer heeft. En God stond het allemaal toe. Uiteindelijk het gevecht bij de Jabok. Zijn heup mank. Maar nog steeds, hoewel die de grote God heeft gezien, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, zegt hij, nog steeds probeert hij zijn eigen boontjes te doppen. En als zijn gezin bijna omkomt van de honger, jaren na dit moment, en Juda bij hem komt en zegt, pap, we moeten Benjamin meenemen. Benjamin moet mee naar die man in Egypte, anders gaan we dood van de honger. Dan zegt hij, geen denken aan. Ik zou met mijn grijze haren in het graf neerdalen als ook Benjamin zou sterven. En het gezin lijdt vreselijke honger. En op een dag staat Juda weer voor hem. En zegt hij, pap, nu moeten we met Benjamin gaan. En dan komt Jacob op een kruispunt en zegt hij, word ik van zonen beroofd, dan word ik maar van zonen beroofd. En dan heft hij zijn gerimpelde handen op en zegt hij, mogen God de Almachtige, de God van mijn vader, Isaac en van mijn opa Abraham, mogen God de Almachtige jullie genade geven in de ogen van die Egyptenaar, niet wetend dat hij over Jozef spreekt. En dan laat hij Benjamin zijn lieveling los. Hij kan het niet meer vasthouden. Hij moet sterven aan zelf en hij laat Benjamin gaan. En met de juiste, ultieme timing en wijsheid brengt God Jacob geduldig af van zichzelf, waardoor hij alleen nog kon hopen op God. En wij kennen het verhaal, ik vind het zo vertederend, zo ontroerend. Als ik dit nu weer vertel, dat hij niet alleen Benjamin terugkreeg, maar hij kreeg ook Simeon die daar gevangen zat terug. Hij kreeg zelfs Jozef terug. God bracht alles bij hem terug. En uiteindelijk gaat Jacob op van die wagens naar Egypte. En ontmoet hij Jozef, zijn zoon. En dan zegt Jozef, je moet de farao zien. Dat moment, als ik één moment in de Bijbel had mogen kiezen. Nee. Nou, dat moment had ik graag wel willen zien. Dan staan die twee, die machtige farao, moet je even voorstellen. Die despoot van Egypte, die staat daar met al zijn pracht en praal. En dan komt daar zo'n oude schaapherder, zo'n gerimpelde man van 130 jaar oud, zo'n Hebreër. Die komt daar, die staat er voor de farao. En het principe was natuurlijk, de meerdere zal de mindere zegenen. Maar dan zegt de farao, niet ik ga jou zegenen, jij gaat mij zegenen. En daar heft die oude man, die door God is aangeraakt, die kreupel op zijn stok liep, heft daar zijn handen op. Die man die afgebracht is van zijn eigen kracht, maar die ook door de kracht van God bewerkt is tot wie die geworden is. En die man heft zijn handen op en hij zegent de heidense farao. Jacob, een man die door God onder handen is genomen. Niet alleen in het stervensproces, dat zeker, maar ook in een opstandingsproces. Als je de laatste hoofdstukken van Jacobs leven leest, lees het deze week eens door, 47, 48, 49 en 50 van Genesis. Dan zie je dat Jacob alleen nog maar spreekt over God. En één voor één laat hij zijn zonen voorbij komen en zegent hij ze profetisch. En elke zin begint, mogen God de Almachtige. Jacob kan alleen nog maar spreken over God. En zelfs zijn kleinzonen, die zegent die profetisch kruislinks door de geest. En hij spreekt grote dingen uit. Ja, hij spreekt zelfs over de verlosser die zal komen. Lieve mensen, is deze man veranderd of is hij veranderd? Was dit een taaie of was dit een taaie? Het was een enorme taaie. Het kostte God 147 jaar. Maar hij was wel degelijk veranderd naar het beeld van God. Dat gebeurde niet in een week en ook niet in een maand. Het duurde een leven lang, maar geduldig heeft God zich ontfermd over dit ruwe stuk hout. En er een boom van gemaakt zoals hij wilde. Doordat de kracht van God, Nieuw Testamentisch, de opstandingskracht, de kracht van de geest, hem onder handen nam. En hem shapte, hem vormde naar het beeld van Christus. Lieve mensen, deze God, de God van Jacob, die zich met bedriegers, met hielenlichters, met verslaafden, met overspelers bezighoudt, zoals jij en ik van nature zijn. En misschien ook wel inderdaad geweest zijn of nog. Als je je bekeert, word je niet alleen vergeven. Sterf je niet alleen aan het oude, dat is al een bevrijding op zich. Maar vindt er ook een opstanding in je plaats. Dat is wat ik vanmiddag wil meegeven. Dat is het woord van God van deze middag. Als je dan met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Als God het met Jacob kan, dan kan hij het ook met jou. Er is hoop voor jou, lieve broeder, lieve zus. Misschien gaat het veel te langer. Misschien ben je moedeloos. Misschien ben je een beetje cynisch geworden. Bij mij verandert er niks. In ons gezin verandert er niets. In ons huwelijk blijft het armoed troef. Ik zeg je in de naam van de Heer Jezus Christus. Je bent met Christus opgestaan. Begin God te danken voor de opstandingskracht. En beetje bij beetje zal hij zijn kracht en zijn macht in jou bewijzen. Niet om jou een supermens te maken. Maar om je te veranderen naar het beeld van God. Want dat was zijn plan. Dat is zijn plan en zal zijn plan tot een eeuwigheid zijn. Halleluja. Amen. Laten we samen danken. Heer, ik weet niet hoe mijn broeders en zusters het ervaren, maar er blijft aanbidding over. Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Voor u is niets onmogelijk. Er is hoop, zelfs voor de meest taaie zondaar. En daarom komen we als gemeente ook gezamenlijk tot u. En danken we u voor het werk van Christus. Niet alleen van vergeving, maar ook vernieuwing. Dat u ons één plant met hem maakt. Wat een genade. Help ons om in deze nieuwe week, in de praktijk van elke dag, hieruit te leven. Niet uit ons eigen vaatje te tappen, maar onze handen te vouwen. Te blijven in de wijnstok. En u hebt gezegd, dan zul je veel vrucht dragen. Als u dat al deed onder het oude verbond met Jacob, hoeveel te meer met ons in een nieuw verbond. U zegt, je zult veel vrucht dragen en je zult de Vader verheerlijken. En Heer, dat is wat we ten diepste willen. We spreken uit dat we niet allereerst de perfecte christen willen zijn. We willen de Vader verheerlijken. Hem die zijn Zoon heeft gegeven voor ons. Die zit op de troon. De God van Israël. De God die zijn plannen volvoert. Met Jacob. Met ons, met de gemeente. Met zijn volk Israël, ook nu in deze tijd. U bent soeverein. U komt tot uw bestemming. Uw plannen zullen niet falen. En daarom bidden wij vanmiddag, ook voor onszelf en ook voor de gemeente, laat ons in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zaait. Uw kracht moet in mij overvloeien. Anders ben ik een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij. Zodat ik waarlijk vruchtbaar zij. In Jezus' naam. Amen.